In het tweede seizoen van de podcast De Duurzaamheidstransitie van Breda University of Applied Sciences gaan we op zoek naar antwoorden op een aantal prangende vragen die tijdens het eerste seizoen zijn ontstaan. Lieke Sauer gaat voor ons op zoek naar het antwoord op de vraag: welke rol speelt gezondheid in een maatschappelijke duurzaamheidstransitie? Gezondheid is namelijk veel meer dan niet ziek zijn. Het gaat over balans in je lijf, in je hoofd, in je omgeving. Over keuzes maken die goed zijn voor jou en de wereld om je heen, vandaag en morgen. In deze speciale reeks afleveringen duikt Lieke in de vele gezichten van gezondheid. Van voeding en beweging tot rust, veerkracht en zingeving. En hoe helpt gezondheid bij het versnellen van een transitie naar een duurzame wereld voor ons allemaal?
Welkom bij aflevering 2 van de podcast De Duurzaamheidstransitie, de serie die gaat over gezondheid. De vorige keer hebben we het gehad over gezondheid in het algemeen. En vandaag gaan we het hebben over gezondheid in de leefomgeving, gezondheid in de stad. En ik heb aan tafel vandaag wethouder Arjen van Drunen en Wendy Schillemans. En zij gaan zichzelf even voorstellen. Dus ladies first.
Dankjewel. Nou ja, ik ben dus Wendy Schillemans. Ik ben ervaringswerker sinds een jaar in geldzorgen, armoede en sociale uitsluiting. Dit doe ik momenteel in Helmond. Maar mijn roots voor heel lang geleden al Breda. Dus geen onbekend terrein voor mij.
Fijn, dankjewel. Arjen.
Ik ben Arjen van Drunen. Ik ben wethouder gezondheid, wonen, onderwijs en kansengelijkheid. Werk heel hard aan een gezonder Breda. Dat is ook heel hard nodig. We zien dat bijvoorbeeld overgewicht onder kinderen toeneemt. We zien dat de afgelopen jaren de fastfoodketens in de grond nog meer uit de grond zijn gekomen, helaas, in onze stad. Dus er is wel werk aan de winkel.
Ja. Nou, en daar praten we dus vandaag ook met elkaar over. Mijn eerste vraag die ik aan jullie heb is: welk beeld zie je voor je bij het woord gezondheid? Mogen jullie allebei even beantwoorden? Dus ik begin bij Wendy.
Nou ja, als ik vanuit mijn positie praat, dan is dat toch vaak een duur project. Want ja, je portemonnee moet het toelaten. We willen wel, maar ja, het financiële middelen zijn vaak lastig. En dan is zo'n fastfoodketen toch wel een makkelijke optie.
Ja. En wat is gezondheid voor jou als je gewoon in het algemeen kijkt?
Het zorgt voor duurzaamheid van je eigen levensstijl. En het zorgt er gewoon voor dat je meer van het leven kan genieten.
Ja, dank
als je het goed aanpakt in ieder geval.
We hebben net al hele mooie gesprekken gehad voor de podcast hierover. En voor jou, Arjen?
Voor mij, als ik aan gezondheid denk, denk ik aan mensen die bewegen. Ik woon zelf dicht bij het water, dus dat is heel erg fijn. En denk ik aan wandelende mensen, in de zomer ook picknickende mensen. En mensen die in het hartje winter misschien zelfs op schaatsen staan. Dat kan bij mij in de buurt als het vriest. Daar denk ik als eerst aan.
Oké, dankjewel. Dus zien jullie gezondheid als iets universeels? Of is het bepaald door cultuur en context?
Wat mij betreft is het zeker bepaald door cultuur en context en ook door persoonlijke situatie. Want nog even los van cultuur en context gaat het ook over hoe je je voelt. Het gaat vaak over fysieke gezondheid en uitdagingen daarin, maar zeker ook over mentale gezondheid. We zien zeker, nou ja, als ik op scholen ben, is mentale gezondheid een veel voorkomende discussie. En tegelijkertijd gaat het ook heel erg over cultuur en context. We zien gewoon dat gezond voedsel soms ook duurder is. Als je bijvoorbeeld naar het Brabantplein gaat en je bent laat thuis van je werk, ga maar eens een gezonde maaltijd kopen. Daar is bijna niet aan te komen. En je wordt continu blootgesteld aan ongezonde voedsel. Dus nog even los van je portemonnee zie je het ook in context, in waar je woont en wat voor aanbieders daar zijn. Mm-hmm. Dat betekent ook veel. Dus ik denk dat het van verschillende dingen één is.
Ja. En hoe zie je dat?
Ik kan alleen maar aansluiten bij dit stukje. Maar ook inderdaad, als je kijkt het cultuurstukje. Ja, als jij uit een generatiearmoede stukje komt, dan is het eigenlijk vanzelfsprekend dat je ook dat gezonde pad gewoon niet kent. Dus dat geeft ook wel een grote rol. Dus opvoeding is zeer belangrijk om toch te zorgen dat ze de juiste stappen gaan maken.
Ja. En nou ja, dat brengt me eigenlijk ook een beetje bij de volgende vraag. Want je haalt even opvoeding aan. Is gezondheid en ook dus opvoeding in gezondheid veranderd door de tijd heen? En zo ja, hoe dan?
Nou, ik denk zeker dat het wel veranderd is. Omdat het eigenlijk op iedere hoek is er wel iets ongezonds te vinden. En nou, zoals we net al een beetje bespraken, energiedrank, ja, het is gewoon goud voor de jeugd. Ja, en te makkelijk te krijgen. En daar gaat het vaak al mis. Het is goedkoop, ze hebben werkzakgeld. Ja, als ouder kun je wel bijsturen. En even heel oneerbiedig gezegd, je kunt dat broodtrommeltje heel gezond vullen. Het gaat net zo hard de kliko in. Maar ik merk wel, als ik kijk naar de scholen omheen, dat ze er wel goed mee bezig zijn. Zoals schoolfruit. Sommige scholen bieden zelfs lunch aan. En dat is dan gezond ingedeeld. Dus er is wel een goede verschuiving gaande in dit stukje.
Ervaar jij dat ook zo, Arjen? En jij werkt daar natuurlijk heel hard aan die verschuiving. Maar
Nee, dat zie ik zeker. En tegelijkertijd zie ik bijvoorbeeld in het middelbaar onderwijs ook scholen heel hard werken aan die gezonde schoolkantine. En tegelijkertijd veel jongeren die wat ouder zijn op een gegeven moment in de pauze het schoolplein verlaten en alsnog die ongezonde keuze maken. Dus je kunt het beperkt sturen. Maar ik zie ook nog wel plekken waarin het ook gaat over gezondheidsvaardigheden. Nou, misschien dat wij aan deze tafel prima weten wat de gezonde keuze is. Maar er zijn ook wel veel mensen die dat niet weten. En aan de andere kant zie ik ook een tegenbeweging. Ik wil niet te veel reclame maken, maar je ziet ook wel partijen die laten zien dat het ook anders kan. Dus ik zie die tegenbeweging, maar je wordt ook nog de hele dag blootgesteld aan de ongezonde keuze. Veel meer dan aan de gezonde keuze.
En heb je voor jouw gevoel het gevoel dat dat erger is geworden? Of ja, en mijn vraag is van, is het veranderd?
Oprecht is het heel erg veranderd. We zien dat fastfood gewoon heel hard groeit in de stad. Sterker nog, we zien ook, het is een heel andere vorm van gezondheid. Een van de meest voorkomende reclames in onze stad zijn gokreclames. Dus je wordt ook op die manier de hele dag blootgesteld aan ongezonde keuzes. Ik zeg niet dat alles een keer niet kan. Hè? Dus ik ben helemaal niet iemand die mensen dingen verbiedt. Maar mijn motto is de gezonde keuze de meest makkelijke maken. En dan zie je eigenlijk dat de afgelopen jaren de gezonde keuze steeds ingewikkelder is geworden. Ik denk nog steeds dat je de gezonde keuze, zeker ook afhankelijk van je portemonnee, kunt maken. Maar het is wel ingewikkelder. Want het is veel makkelijker om de ongezonde keuze te maken. En dat moeten we kenteren. Want anders dan krijgt het soms een beetje een gehalte van dat de overheid van alles wil verbieden. Hè? Dus mensen mogen voor mij prima een keer iets ongezonds eten. Mogen ook best een keer naar de frietent. Mogen ook best een keer één keer per jaar naar een casino gaan. Dat is allemaal prima. Maar je wordt zodanig veel blootgesteld dat het matige heel ingewikkeld is. En dat de gezonde keuze niet meer de meest makkelijk is.
Nee. Ik hoop dat je zelf af en toe ook een frietje eet, toch?
Zeker.
Ja. Nou, hoe kan gezondheid in de leefomgeving bijdragen aan een duurzamere wereld? En welke concrete voorbeelden hebben jullie daarbij? Hoeft niet uit Breda te zijn, maar gewoon.
Nou ja, als ik een beetje rondkijk, wat ik heel erg gemerkt heb in Helmond, is dat de buurthuizen vaak koken. En dat bestrijdt het mentale stuk ook meteen weer. Want de eenzaamheid wordt tegengegaan. En ze leren is een beetje out of the box denken. Dus in plaats van die aardappel, vlees en groenten, leren ze in één keer een hele andere cultuur eten. En dat verbindt wel. Eten verbindt altijd. En daar zit al een voorbeeld wat echt wel kan helpen. En ik heb voor mijn werk dus een onderzoek gedaan van hoeveel dagen kun je eigenlijk voor niks eten in Helmond. En dat is eigenlijk gewoon iedere dag. Lunch en avond. Dus dat is best goed geregeld. En dat is bij ieder buurthuis of een organisatie die wel iets in elkaar zetten. Dus op zich vind ik dat zeker een goed initiatief.
En dan de mensen hoeven dus niks te betalen voor de maaltijd?
Weinig tot niks.
Ja. Oké, ja, mooi initiatief. Dankjewel voor het delen.
Ik zit wel een beetje op dezelfde lijn. Ik geloof er heel erg in dat we kinderen van jongs af aan moeten leren hoe dingen groeien, bloeien en vervolgens hoe je het vervolgens ook mee kunt koken. We zijn heel druk bezig met elk jaar proberen we zo'n 4 schoolmoestuinen toe te voegen in onze gemeente. Nou, dat gaat heel erg goed. Daar wonnen we in het verleden ook de Gouden Wortel mee. Dat betekent dat Breda mede koploper is als het gaat over groene schoolmoestuinen. Daar is vervolgens ook weer een schoolmoestuincoach aangekoppeld die dat vervolgens verder brengt. En we zien ook, en dat hoor ik ook terug, want ik ben bij verschillende van die lessen geweest, is dat dan vervolgens kinderen dat ook mee naar huis nemen. Zeggen van, kunnen we niet met een tomatenplant aan de slag? En soms kan dat ook met wat minder ruimte. Hè? Dus als je zelfs een balkonnetje hebt, dan kun je al prima een paar plantjes mee aan de slag. En ik geloof er heel erg in dat op die manier de kennis vergroot wordt. Dat is de ene kant. En aan de andere kant geloof ik erin. Breda is stad in een park. Op het moment dat je op pantoffelafstand altijd groen hebt, dat ook bijdraagt aan gezondere keuzes. Niet per se misschien qua voedsel, maar wel heel erg qua bewegen, naar buiten gaan. Het maakt gewoon uit in wat voor omgeving je woont.
Ja, en wat is dan voor jou een duurzame samenleving? Of hoe zie je dat?
Ik denk dat een duurzame samenleving is dat je probeert duurzamere keuzes te maken. En dat begint heel klein. Dat is in plaats van met de auto naar de supermarkt, met de fiets naar de supermarkt. Dat is juist soms die gezonde keuze bewust maken. En proberen dat ook op een manier te doen dat je nieuwe generaties daarin meekrijgt.
Ja. Ja, en dan ben ik toch ook wel benieuwd naar. Hè? We weten allemaal, de mensen die met de auto bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan, hoe moeilijk het is om ze daaruit te krijgen. Dus hè, de podcast gaat ook heel erg over van, ja, hoe kunnen we andere luisteraars of mensen die aanzetten, zeg maar, dat zij ook dat gedrag veranderen. Dus hoe krijg jij de mensen in Breda in beweging, letterlijk, om uit die auto te gaan en op de fiets te stappen?
Nou, we zijn wel heel druk bezig, bijvoorbeeld rond scholen. Dus de schoolomgeving zo in te richten dat het gewoon veel minder interessant is om met de auto te komen. Kijk, je kunt mensen niet verbieden. We leven in een vrij land, maar je kunt omgevingen wel zo inrichten dat het minder interessant is. Nou, en dat doen we bijvoorbeeld ook. We zijn nu bijvoorbeeld Blossom aan het bouwen. Veel mensen zien dat. Daar is ook, sommige mensen vinden het mooi, andere mensen vinden het lelijk. Daar heb je zo'n parkeergarage naast de wijk. Dus niemand heeft voor de deur zijn auto. Dat is echt een nieuwe manier. Dat betekent dat je auto altijd op loopafstand is. Dat betekent nog steeds wel dat je een auto kunt hebben. Maar dat betekent nooit de auto voor de deur. Dat betekent altijd voor de deur dat groen op pantoffelafstand. Dus je staat gelijk buiten in het groen. En vervolgens word je verleid om wat afstand te creëren tot die auto. En vervolgens zeggen mensen, ja, maar ik kan helemaal niks meer. Nee, dat kan nog steeds. Alleen je moet bijvoorbeeld 200, 300 meter tot je auto lopen. Dat zijn wel nieuwe manieren, denk ik, om de stad zodanig in te richten dat het aantrekkelijker wordt om meer te lopen, meer te fietsen. En tegelijkertijd ook niet alles te verbieden.
Nee, oké. En dan heb ik eigenlijk een vraag aan jou die hierover gaat. Hè? Want als je dus, we hadden het aan de telefoon van de week ook al even van, hè? Het is best wel moeilijk om gezond te leven als je heel veel stress hebt over je geldsituatie. En dus als je dan dit hoort, wat denk je dan? Hoe denk jij dat je dus mensen kunt aanzetten, niet jij persoonlijk, maar in het algemeen, tot gezonder gedrag? En mensen die voor wie het dus juist die al heel veel stress in hun leven hebben.
Nou ja, gewoon eigenlijk is het meer de mindset proberen te veranderen. En dat is dus de grootste klus. Want ja, ze zijn stug in eigenwijs. Ben ik er zelf ook één van. Dus ik ga dat ook echt niet ontkennen. Want als ik u dan zo hoor van zo'n wijk, dan denk ik, ja, mooi. Ik snap nu het gedachtegang er ook heel erg achter. Maar ik denk bij mijn eigen, ja, dat is wel moeite. Dus die mindset van, oh, als ik dan mijn handen vol heb met kratte boodschappen, hey, dat is vervelend. Goed, daar ga je foefjes voor vinden. Dus op zich, daar vind je wel een manier in. Maar dat is gewoon echt even de mindset veranderen. En zoals ik dan kijk bij mij op het dorp, hebben ze ook al iets veranderd. Door de Jumbo in dit geval. Die heeft in het centrum gewoon één keer in de week een kletswandelavond. En dan gaan ze dus samen eten. En dat kan echt iets lekkers wezen. Maar vooral om een wandeling van een paar kilometer te doen. Het is voor iedereen toegankelijk. En het begon eerst met 5 mensen en nu zitten ze ondertussen op bijna 30, 40 mensen. Dus er is wel vraag naar, want het pakt wel weer heel veel dingen aan. Maar ja, die stappen maken is vaak lastig, want ze moeten die foto's eerst zien van wie loopt er eigenlijk mee. En buurvrouwen die dan zeggen, kom, we gaan. En buurmannen, dat werkt wel vaak. Dus het is echt een mindset van, je zit zo in een konkonnetje dat je eigenlijk er niet meer uit durft te stappen omdat je het niet kunt overzien. Door de mentale druk die je hebt van geldzorgen. En dat merk ik in mijn eigen dagelijkse leven ook. Je hebt maar weinig beperkt budget. Je probeert gezond te doen. Ja, het geld raakt wel heel snel op. Dus eigenlijk zouden de supermarkten het fruit en zo veel goedkoper moeten maken en de groentes. En juist die verleidelijke lekkere dingen juist heel duur moeten maken. Om het juist in verhouding te zetten dat mensen meer daarna pakken dan dat frietzakje en die frikandellen en de clichés maar even aan te tikken. Ja. Dus daar zit wel echt een, ja, daar zou al een flinke winst mee kunnen behaald worden. Maar ja, dat is lastig.
Daar gaat het ook al wel vaker over. Hè? Maar ja. Er zit volgens mij nog wel, er moeten nog wat hobbels over volgens mij voordat we daar zijn. Ja, dat brengt me eigenlijk ook bij de volgende vraag. Hè? Want is het verstandiger om ons te richten op die individu? Dat die persoonlijke gezondheidsverandering door gaat maken? Of moeten we toch focussen op die grote systeemveranderingen? Dus bijvoorbeeld door de prijzen, dat de overheid gaat zeggen, we halen btw af van groente en fruit, om maar een voorbeeld te noemen.
Ik denk echt dat je het bij het systeem moet pakken. Ik denk dat daar de grootste winst zit. Want dan worden ze eigenlijk, zonder dat ze het doorhebben, in een bepaalde positie gedrukt, waardoor ze wel moeten. Kijk maar even met de rookwaren. Ja, het is niet meer in zicht. En volgens mij was het vanmorgen zelfs in het nieuws dat 1 op de 5 mensen eigenlijk nog maar rookt. En daardoor de verkoop eigenlijk heel erg achteruit is gegaan. Dus dat ze punten weg gaan halen. Ja, dus ze zijn ergens naartoe gedwongen en daar komt een reactie uit. Ja.
Eigenlijk wat we zeggen ook met de plastic tasjes. Hè? Dat vind ik ook zo'n mooi voorbeeld. Weet je wel, altijd namen plastic tasjes. En toen, het kost maar 10 cent of 5 cent of zo. Maar toch neemt iedereen ineens een tasje mee. Of in ieder geval het gros van de mensen. Dus dat vind ik...
Ja, dus het is echt gewoon... Het systeem kan wel iets bepaald gedrag doorbreken. En individueel, tuurlijk zijn er ook wel winsten te halen. Maar ik denk als mensen zijn toch groepsdieren. Ze gaan mee met het volk. Ja. Wat hun doen, doen wij ook maar.
Ja.
Dus het systeem is denk ik wel waar het grootste punt kan zitten om een verandering door te breken.
Ja, dat is wel leuk, want Arjen zit in de politiek.
Ja.
Dus natuurlijk. En PvdA GroenLinks.
Zeker. En ik geloof ook dat het de grootste verandering van het systeem komt. Dus ik deel dat volledig. En nu is het voor ons bijvoorbeeld, ik ben hartstikke grondig voorstander van dat de BTW op groente en fruit omlaag gaat. En tegelijkertijd ga je daar als gemeente natuurlijk niet over. Maar ik geloof er wel in dat we juist door het systeem te veranderen, verandering bewerkstelligen. Op roken ben ik over het algemeen optimistisch, maar behalve onder jongeren, waarin je ziet dat bijvoorbeeld onder vapen en vapen doet roken. En we zien echt een forse toename van vapers in onze gemeente. Inmiddels 1 op de 5 jongeren vaped in onze stad. Nou, dat is echt fors. Dus dat probeer je te doorbreken. Daarvan is de systeemverandering soms wel heel ingewikkeld. Want die moet eigenlijk in alle lagen gebeuren. Je ziet enerzijds, ik wil het niet ingewikkeld maken, dat er allerlei advertenties plaatsvinden op social media die niet verboden worden door de Europese Commissie. Dus dat betekent dat dat gewoon allemaal maar doorloopt. Vervolgens zie je dat de NVWA vanuit de Rijksoverheid te weinig capaciteit heeft om te handhaven op de illegale verkoop onder de kassa. Vervolgens wil je ervoor zorgen dat je als gemeente met ook campagnes draait, zoals we in Breda doen bij de hogescholen en de mbo's, om ervoor te zorgen dat ook de gedachtenwijze daarover veranderd wordt. Maar dat is, je moet echt op alle manieren de systemen veranderen. Want alleen kom je er niet. Dus je hebt als gemeente je rol te vervullen samen met de GGD. Maar als de Europese Commissie niet aan de slag gaat met het aan banden leggen van bijvoorbeeld Snapchat en al die illegale reclames, dan komen we er nog niet. Dus het systeem veranderen is ook best iets van de lange adem.
Ja. En heb je dan bijvoorbeeld, hè, want je hebt inderdaad die vape-campagne die is recent geweest, hè, in Breda. Praat je dan ook met jongeren over waarom ze vapen? Of,
Zeker, ja. En dan zie je dat het... Dat ze er heel hip uitzien. Dus een gedeelte van de jongeren vindt het cool. Het ziet er voor de jongeren soms ook onschuldig uit. Dus het idee is van, nou, dat kan wel. Maar als je dan vervolgens... Het is ook best een... Het zijn kleine stapjes voor jongeren. Voor ons voelt het misschien als een grote stap. Maar je moet het zien als... Eerst nam je eens een keer een trekje van die vape van een van je vrienden. Vervolgens denk je, weet je wat, ik kan er zelf alleen kopen. Dan biedt iemand eens een vape aan waarin ook... cannabinoïde zit. En vervolgens heb je daarna, dan denk je, dat kan ook wel een vape met een namaak van datzelfde. Dat namaak is mega verslavend, super slecht voor je gezondheid. En wij zien dan bijvoorbeeld die jongeren die uitvalt op school en soms ook letterlijk oud gaat op school. En dan denken we, wat is daar nou allemaal gebeurd? Maar dat waren allemaal kleine stapjes die uiteindelijk dit heeft bijgedragen. En je moet dat doorbreken op meerdere manieren.
Ja. Lijkt me een lastige klus.
Dat is het ook.
Maar wel eentje die je met energie aangaat, volgens mij. We hebben wat ik eigenlijk aan iedereen vraag in de podcast is... Eind september kwam ook een rapport uit van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... dat we in een hypernerveuze samenleving leven... en dat we echt naar een cultuurverandering toe moeten. Omdat, we hebben het al even gehad over mentale problemen... dat steeds meer het welzijn van mensen in het algemeen. Dus wat is volgens jou hiervoor nodig?
Nou, eigenlijk ben ik wel een groot voorstander om het juist terug te brengen naar vroeger. Gewoon dat je met de buurt en met je familie en je vrienden weer de rust in gaat bouwen en elkaar weer in de gaten houden. Elkaar steunen waar nodig is. Dus dat je eigenlijk weer terug gaat naar vroeger. Elkaar in beeld hebben. Want we leven eigenlijk allemaal op kleine eilandjes. Ja. En dus ik denk dat daar eigenlijk wel een grote winst kan zijn.
En hoe denk je dat we dat kunnen behalen?
Door buurtprojectjes te creëren. Dus een moestuin zou bijvoorbeeld ook een hele goede oplossing wezen. En zoals ze dan een Sinterklaasfeest in de buurthuizen. Voor allerlei niveaus, allerlei leeftijden. Daar zijn genoeg projecten die je kunt bedenken. En dat kunnen de inwoners zelf gewoon bedenken. En meestal, ja, wat ik merk bij mij in de buurt, merk dat wel. Want we houden elkaar strak in de gaten. Ja. Want als ik mijn gordijnen maar een dagje dicht heb, krijg ik al appjes van een paar buurvrouwen. Gaat alles goed? Ben je ziek? Moeten we iets halen? Moeten we boodschappen doen? Dus die controle is er gelukkig bij mij wel. Maar ik weet ook dat dat in steden juist het lastigste is.
Ja. Ja, zeker. En maar als je dat dan zegt, dan denk ik ook van ik weet niet zeg maar of heel veel mensen daarop zitten te wachten. Dat je dan. Ik denk dat het heel lief en fijn is dat je dan geappt wordt. Maar ja, ik weet, volgens mij heb ik ook het idee dat mensen een soort van bijna een soort bang zijn voor contact of zo tegenwoordig. Ik weet niet, hoe ervaar jij dat?
Ik denk wel dat mensen op zoek zijn naar contact, maar dat soms ook heel moeilijk vinden. En ook een beeld hebben van misschien ben ik niet goed genoeg of vind het moeilijk om iemand aan te spreken. Dus daar zit zeker wat in. Ik geloof er zelf ook heel erg in dat het super belangrijk is om onze omgeving groen in te richten. Ik geloof echt dat de stad in een park in het voorjaar gaat het Seligpark open. Dat gaat bijvoorbeeld aan die kant van de stad in Vellenoord, Schorsmolen echt wel een wereld van verschil maken. Heel erg versteend. En dat park op meerdere manieren. Dus één, het is een heel versteende wijk en daarmee heb je de kans om veel makkelijker het groen in te gaan. Maar dat draagt ook bij aan die ontmoeting. Dus dan zit je daar in de zomer hopelijk, je kinderen zijn aan het voetballen. En vervolgens gaat jouw kind voetballen met een ander kind. Dat ontstaat, want kinderen doen dat toch wat makkelijker. En vervolgens praat je met die andere ouder. Zo ontstaat contact. Nou ja, dat merk ik als vader van 3 jonge kinderen, zeg maar. Maar dat opent wel deuren. Maar daarvoor heb je wel een omgeving nodig die ook mensen samenbrengt en uitdaagt om elkaar te ontmoeten.
Ja. Maar dan vind ik toch wel leuk dat je dat voorbeeld aanhaalt. Want ik heb dat ook. Ik heb ook jonge kinderen en dan zit ik in de speeltuin. Maar dan zit die andere ouder op zijn telefoon.
Ja.
Dan ga ik toch niet, zeg maar. Ja, dan denk ik van, dit zeg maar niks. Want ja, die wil niet gestoord worden. Hè, dat is natuurlijk een aanname, hè? Ja. Maar snap je? Dus ik denk ook van, hoe gaan we die systeemverandering ook met elkaar? Ik moest laatst weer een keer in de ochtend met het OV. En dan zit iedereen gewoon, zeg maar, voorovergebogen. En dan denk ik van, ik vind heel mooi, ik ben even zijn achternaam kwijt, maar Marijn, zo'n jongen uit Breda ook, die heeft zo'n boek geschreven ook over, die spreekt dus gewoon iedereen aan. Jij kent ook, ja. En dan denk ik van, en dan komt hij dus iemand tegen in de trein en die zegt dan van, ja, ik woon al 5 jaar in Nederland en nog nooit heeft iemand mij aangesproken. Dat is toch schrijnend?
Dat is schrijnend. Ja.
Dus ook weer terugkomen op dat hyper-nerveus en wat jij zegt, het contact maken. Ja, hoe komen we daar?
Een van onze voorgangers als wethouder, die had het vaak over een beetje moeilijk woord, maar digitale detox. Dus dat we allemaal eigenlijk parken zouden moeten inrichten waarin je bijvoorbeeld in een gebiedje van dat park een bordje moet hebben verboden voor telefoons. Niet dat er een boa langskomt als je wel je telefoon vast hebt, maar bij wijze van spreken. Dus als je daar gaat zitten, dan pak je niet je telefoon. Ja, ik vind dat wel interessante gedachtes. Dat valt of staat of mensen zich eraan houden. En ik denk eerlijk gezegd dat mensen daar dan wel naar op zoek zijn. En dat je dan denkt, weet je wat? Ik zie ook dat die persoon daar ook naar op zoek is. Want we zijn gewoon veel te veel met elkaar gefocust op dat stomme kastje.
Ja. En tegelijkertijd hoor je ook alweer van jongeren, als het dan bijvoorbeeld over gamen gaat, dat ook alweer heel erg verbindt en een sociale factor voor hen weer kan zijn, waardoor ze juist het gevoel hebben minder alleen te zijn. Dus dat vind ik soms ook wel lastig.
Ja, maar dat is wel iets anders dan je telefoon. Ik wil niet alles over één kam scheren, maar gamen waarin jongeren in contact staat, het beeld wat ik daar, en als ik daar bij buur was, dat de beste opleiding op het vlak van games is, zijn dat jongeren met een headset op die in contact zijn met de rest van de wereld, daar gesprekken over hebben, vaak in het Engels, en daar vervolgens contact uit opdoen. En dat kan best een zekere mate sociaal zijn. Maar dat is wel iets anders dan dat je oneindig door je timeline scrolt.
Scrollen.
Dat is echt veel minder contact opzoekend.
Ja, precies. Ja. Ik heb ook aan jullie de vraag of wie jullie in Nederland als organisatie of gemeente of persoon een goed voorbeeld vinden als het gaat om gezondheid in de leefomgeving.
Ja, ik moet dan heel erg denken bijvoorbeeld aan iemand als Pam Verwolde, die een van onze moestuincoaches. Zij maakt voor mij echt het verschil. Omdat zij is begonnen in het onderwijs. Raakte teleurgesteld in wat het onderwijs was. Wilde haar onderwijskundige vaardigheden wel inzetten voor de nieuwe generatie. En is toen begonnen Moestuin Coach Pam. En zij gaat dus aan de slag door lesmodules te ontwikkelen op scholen. En jongeren echt van dat zaadje tot uiteindelijk het samen koken. Dat hele proces met jongeren te doen. Ik geloof er heel erg in dat dat het verschil kan maken. En dat sluit heel erg aan bij wat jij zegt, Wendy. Dat het klein is, nabij. Want ik geloof er ook in dat of het nu gaat over de duurzaamheidstransitie of de energietransitie, dat kan ook heel groot zijn, meeslepend klinken. En dan denken mensen, oh, geef mijn portie maar aan Vicky. Dan overtuig je misschien mensen als mij daar wel mee, maar niet heel veel anderen. En voor die heel veel anderen komt het wel op het moment dat het dichterbij komt, als je kinderen ermee thuiskomen. Dus ik denk altijd dat verandering op die manier aangejaagd wordt. Betekent niet dat niet ook die systeemverandering moet komen. Maar we hebben wel ook nodig dat mensen het van onderop aanjagen.
Ja, zeker.
Ja, ik heb niet echt een idool of waar ik echt tegenop kijk. Maar ja, ik ben dus ook dan de oude generatie die wel een beetje veel op TikTok scrolt om ook gewoon dingen te leren. En mijn tijdlijn is natuurlijk heel anders dan die van mijn zoon van 14. Maar ik krijg bijvoorbeeld wel heel veel TikToks die het motiveren om gezond te koken. En nou heeft hij toevallig mij een tijd terug verteld dat er een of andere jonge gozer, die is toevallig ook in het nieuws geweest. Ik ben alleen de naam kwijt. Maar de jongen die motiveert om juist de gezonde producten te pakken en wat snel te maken, is wat de jeugd zelf ook kan maken. Ja, dat is eigenlijk.
Oh, is dit Sam of Sam? Met het kookboek?
Ja, hem is het. Dan denk ik, dat is een goed voorbeeld. En de jeugd luistert naar jeugd. Ik kan wel Herman inzetten van, joh, hey, je moet dit doen. Maar daar gaat de jeugd echt niet naar luisteren.
Nee.
En ik denk dat daar echt wel de winst is voor op lange termijn. Want we zullen het toch bij de jeugd moeten zoeken, in mijn ogen.
Ja, en kan volgens jou de jeugd het dan ook vinden? Hè? Want op TikTok hoorde ik toevallig inderdaad ook van iemand die dat zei van, ja, dan zie ik gezonde recepten en ga ik die toch maken? En dan denk je toch weer, oh ja, hè, social media toch wel ook een goede functie weer.
Het heeft negatieve kanten, het heeft positieve kanten. Dus ik vind er allerlei tips en tricks over. Maar ja, goed, mijn tijdlijn is ook echt ingericht op de dingen die mij interesseren. En kijk, bij de jeugd zit daar niet de interesse. Dan is het meer van, hoe kun je met je VR dat spelletje het beste spelen? Als ik dan kijk naar het gamen, ik heb een echte zoon die echt een hart en nieren gamer is. En dat heeft mij echt op een gegeven moment veel zorgen gegeven van, ja, hij zit altijd maar achter dat scherm. Maar ja, wat u ook vertelt van, ja, het is ook de wereldverbreding. Want hij vertelt mij dingen over jongens uit het buitenland, waar ik denk van, oh, zit dat zo? En dan ook allemaal regeltjes en over politiek. En dan denk ik, dus het is helemaal niet zo slecht. Maar ik maakte me vooral zorgen, hij zit maar achter dat scherm. Dus dat bewegen komt er niet. Ik heb dus een VR-bril aangeschaft waar die moet bewegen. Nou, het zweet staat op zijn voorhoofd en hij is er ook mee afgevallen, want hij was in beweging. Ja. Dus het is een tussenweg tussen twee werelden. Dus dat is ook een stuk om aan te pakken.
Ja.
Dus als je creatief bent met mind, kun je veel dingen bereiken van, oh, als ik nou eens uit out of the box denk, is wel een mooie tussenweg. Dus er zijn opties.
Ja. Nou, mooi om te horen. Ik ben de podcast aflevering serie is nog niet klaar. Met wie zou ik zeker in gesprek moeten gaan voor de verkenning van gezondheid in deze podcast?
Ik zou denk ik het ook wel goed vinden als dat iemand is bijvoorbeeld van Breda Stad in een Park.
Mm-hmm.
Dus daar zie ik echt wel een heel aantal interessante mensen die daarin heel erg mooi over kunnen vertellen. Of een boswachter. Ik denk dat daar ook veel kansen liggen. Omdat het denk ik, zeker in de wintermaanden, mensen misschien een extra stimulans nodig hebben om naar buiten te gaan. En heel veel boswachters kunnen daar heel goed over vertellen. Dus dat zijn de eerste mensen waar ik aan moet denken.
Oh ja, leuk. Die had ik nog niet gehoord, de boswachter.
Ja, vitaal coachen. Die kunnen ook heel veel bijdragen daarin. Die geven coaching over de mindset, maar ook gewoon hoe je in beweging kunt blijven in kleine stapjes. Dus eigenlijk sluiten wij best wel redelijk met elkaar aan. Want ik vind een boswachter ook gewoon een eng grote coach. Die coacht mij door de natuur heen.
Ja.
Op dat gebied alleen maar voorstander.
Nou, mooi, dankjewel. Dan als laatste, ik probeer dus een soort traditietje op te bouwen door elke podcast iets mee te nemen. De vorige aflevering ben ik dus helemaal vergeten dat aan te halen. Maar toen had ik pompoen banaanbrood gebakken voor de gasten. Wat denken jullie wat jullie net op hebben?
Volgens mij is dit met wortel.
Ja? Ik had het gevoel dat er iets met de appel in zat.
Ja, appel zit erin en wortel, good guess, maar het is pastinaak.
Ah.
Ja, maar het is dus een pastinaak appelcake. En ik vind het dus heel leuk om... ik kook en bak sowieso heel graag. En ik vind het ook heel leuk om mijn kinderen daarin mee te nemen en op te voeden wat er ook allemaal is aan groenten. En vooral seizoensgroenten ook. Ik denk dat we daar kinderen en ook volwassenen nog heel veel over kunnen leren. Het is vaak ook goedkoper om seizoensgroenten te eten. Had ik pastinaak liggen. En toen dacht ik, ik ga een pastinaak appelcake maken.
Wow.
Maar hij is zeker niet 100% gezond, want er ging ook heel veel suiker in. Maar dan doe ik toch een tipje voor de luisteraars. Ik heb gewoon 25% minder suiker erin gedaan. En de cake smaakt nog steeds helemaal prima. Dus dat is ook gewoon wat je kunt doen. Tenminste, ik heb soms dat ik dan denk, wow, zoveel suiker. Dat wil ik helemaal niet erin stoppen. Weet je, probeer het eens gewoon met wat minder suiker. En dan is het nog steeds hartstikke lekker. Tenminste, dat zeg ik hier nu wel. Ik heb hem gisteren geproefd.
Dat was heerlijk.
Maar
nou, dat is goed te eten.
Nou, dan mogen jullie zo nog een stukje.
Ja, lekker.
Nou, dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie deelname. En voor de luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En de volgende aflevering praten we verder over voeding en gezondheid.